Welkom bij Radio Maria. En welkom terug in ons ochtendprogramma, beste luisteraars van Radio Maria. U weet het, de laatste maand, januari, hebben we gehoord in het programma Pelgrim in Eigen Land dat er een pelgrimstocht was naar Onze Lieve Vrouw van de Zoete Waters. Collega Kevin heeft zo'n hele bedevaart gedaan, gestart van het station van Leuven. In een van de afleveringen, die u trouwens kan herbeluisteren op onze website, ging hij ook langs bij de abdij Keizersberg. Hij heeft het kort gehad over het feit dat daar ook studentenresidentie aanwezig is. We kregen op die aflevering een reactie van iemand die zei van maar wisten jullie niet dat daar eigenlijk sinds september 2021 ook een internationale zustergemeenschap is, Scholastica. En daardoor hebben wij nu contact met Benedict Lemmelijn. Goedemorgen.
Goedemorgen, mevrouw.
Ja, u weet alles wat betreft die internationale zustergemeenschap in Keizersberg. We hebben reeds, wanneer we contact hebben genomen, wat meer gesproken over dit mooie initiatief. Het is een initiatief, want ik zei sinds 2021, maar eigenlijk gaat het nogal terug in de tijd al.
Ja hoor. Al heel kort de historiek schetsend, is het eigenlijk een idee geweest dat al startte in 2009, 2010, dat Academia was nog de Kaan Lieve Boeven aan zet. En in dat bestuur werd de gedachte geopperd dat eigenlijk onze studentenpriesters van overal wel op een fijne, mooie manier samenleefden in het Heilige Geestcollege, maar dat onze zusters, die ook veel minder in aantal waren op dat moment, verspreid leefden, ofwel de eigen congregaties of gastcongregaties, maar ook gewoon op kot in de stad. En dat dat toch niet ideaal was. Dus toen is men eigenlijk begonnen met het zoeken naar een locatie om ook onze internationale zusters, die, daar moet je zich goed bij voorstellen, we zijn dat niet echt gewoon, maar dat zijn jonge zusters, meestal dertigers, om daar een plek voor te vinden. En dan is het eigenlijk achtereenvolgens een poging geweest in het Holland College en iets daarna ook in het Amerikaans College, tot eigenlijk onder decaan Lambrecht, toen ik zelf vice-decaan internationalisering was en dus verantwoordelijk voor de internationale studenten, dat we toen eindelijk de overstap hebben gemaakt met de hulp van professor Bieringer, die president was in het Justus Lipsius College. Toen zijn ze dus naar het Justus Lipsius College verhuisd. En vanaf dan heb ik eigenlijk ook wat meer gezorgd voor enerzijds structuur, geregelde ontmoetingen, een jaarlijkse uitstap. Als ook met de hulp van iemand, dokter Uitenhoven, lieve Uitenhoven, als coach, een beetje tussenpersoon, tussen de faculteit en de zustergemeenschap, om dat wat uit te bouwen. En dan zijn we ook begonnen met die jaarlijkse recruteringscampagnes enzovoort. En dat heeft geleid tot het feit dat we vandaag met een 25 of 26 zusters zijn, waardoor de locatie van Justus Lipsius uiteindelijk ook wat krap werd en we sinds 2021 inderdaad een tweede locatie hebben kunnen betrekken, natuurlijk met de steun en de hulp van Dirk Hansens van Keizersberg, waar ze nu een hele vleugel, een hele gang inderdaad, met een eigen keuken, een leefruimte, een eigen kapel ter beschikking hebben en waar ze nu leven, de helft in Keizersberg en de andere helft nog steeds in Justus Lipsius College. En inderdaad, die gemeenschap heeft dan de mooie naam, passend bij de Benedictijner abdij natuurlijk, van Scholastica gekregen.
Ja, en het is dus eigenlijk, het zijn zusters, een beetje van overal ter wereld, die samenkomen, maar ze zijn niet allemaal van dezelfde congregatie. Dat moet toch niet altijd gemakkelijk zijn geweest?
Nee, dat is eigenlijk een heel uitdagend, maar ook een mooi verhaal eigenlijk. Dus in het begin, 1415, toen we dus werkelijk begonnen met de uitbouw van een gemeenschap en die eigenlijk jaar na jaar gegroeid is, dan zag je dat daar wel wat, wrijving is een groot woord, maar dat er een beetje onhandigheid was in het samenleven van al die congregaties met hun eigen spiritualiteit. En bij aanvang hadden wij eigenlijk zo het een beetje naïeve idee dat we vanuit de faculteit dat wat konden sturen. Dat, dat werd eigenlijk niet heel goed. Tot we, ik denk in 16 of zo, ja, als ik daar eigenlijk grondig mee bezig was, samen met lieve Uitenhoven, tot we beseft hebben, we moeten hen het initiatief geven. En zo is het, op een keer op zo'n lunchmeeting heb ik een keer zo'n beetje meer indringend gesprek daarover, of toespraak daarover gehouden. Met name door erop te wijzen dat ze natuurlijk allemaal wel uit verschillende landen komen. Inderdaad, het gaat niet al om zusters uit het globale zuiden, maar dat is India, Vietnam, Filipijnen, Congo, Nigeria. Dus echt wel verschillende landen met verschillende mentaliteiten enzovoort. En daarin dus ook nog eens verschillende religieuze congregaties. Maar toen heb ik hun eigenlijk erop gewezen van, ja, eigenlijk, jullie zijn toch allemaal mensen die voor het religieuze leven gekozen hebben, dat toch ook zijn constante heeft, dat een bepaalde manier van leven impliceert. En hebben we eigenlijk op hun eigen initiatief en verantwoordelijkheid een beroep gedaan, in de zin van, werk het samen uit, vind samen een modus vivendi om in die rijkdom van diversiteit van congregaties de constante te vinden van wat fundamenteel een religieus leven inhoudt. En op dat moment zijn we ook gestart met het verkiezen, zij zelf verkiezen, eerst elk jaar, vanaf vorig jaar doen we het om de 2 jaar, een verantwoordelijke zuster in hun groep, die geen moederoverste wordt, die de baas gaat spelen, maar wel iemand die gaat zorgen dragen voor de gemeenschap en een beetje een bemiddelende figuur ook is tussen, ja, de vice-decaan destijds, nu ben ik decaan, tussen de faculteit eigenlijk en hun gemeenschap, maar ook tussen hun gemeenschap en bijvoorbeeld Priel Hansens, of in het Jezus-Lipsisch College was dat professor Beringer, die daar ook geestelijk directeur was. Dus in die zin hebben ze een eigen structuur en nu hebben ze dat eigenlijk heel goed georganiseerd met mooie dagindelingen. U kent wel de mooie kalligrafie van zusters, zoals dat ook bij ons is. Hangt daarop, zo'n dagorde. Er is gezamenlijk gebed, er wordt gezamenlijk gekookt, er is een eucharistieviering. Ze hebben een kleine kapel waar ze ook persoonlijk gebed kunnen doen. Ze hebben een jaarlijkse retraite. Dus eigenlijk is er inderdaad niet ondanks, maar dankzij die diversiteit van religieuze congregaties met elk hun eigen charisma, een soort, ja, een verrijkte, een synergie ontstaan van spiritualiteit die geleid heeft tot, ja, wat je misschien met een groot woord, maar eigenlijk bescheiden toch zou kunnen noemen, een eigen soort religieuze gemeenschap die ontstaan is uit de blending van al die verschillende congregaties en waarbij de zusters niet alleen samen studeren, maar dus ook samen hun religieuze leven beleven in de jaren dat ze hier zijn. Je moet daar trouwens ook bij bedenken dat die soms aankomen als bachelorstudent, daarna nog researchmaster doen, daarna nog doctoreren. Dus voor heel wat van de zusters gaat het ook wel om een periode van 5, 6, 7 jaar dat ze hier in Leuven resideren. En dus in die zin is het heel belangrijk dat ze niet alleen intellectueel studeren, maar ook hun eigen spirituele, gelovige leven mooi kunnen uitbouwen. En dat lukt dus veel beter in die religieuze gemeenschap.
Ja, en u volgt het project toch al van bijna sinds het begin, denk ik, op? Klopt dat?
Ja, inderdaad. Ja. Waar ik daar straks naar verwees, in 9 en 10, was ik er nog niet bij betrokken. Dat waren zo de eerste pogingen. Mm-hmm. Maar vanaf 14, toen ben ik vice-decaan internationalisering geworden. En dus ja, wij zijn internationale studenten, vielen ook onder die verantwoordelijkheid. Ja, en ik denk, het is natuurlijk niet de hoofdfactor, maar een beetje ook als vrouw, en zij zijn natuurlijk vrouw, was dat een bijzondere band. Ik was de enige vrouwelijke hoogleraar op dat moment. Mm-hmm. En ja, het lag in mijn takenpakket om daarvoor te zorgen. En ik ben ook zelf opgegroeid en heb daar heel veel aan te danken op een internaat van zusters die hier kan in de kerk van het Heilige Graf destijds. Dus ik heb wel wat voeling mee. En anderzijds dokter Uitenhoven ook, dus wij hebben ons daar eigenlijk gezamenlijk aangezet. Dokter Uitenhoven heeft gevraagd om een beetje het dagelijks aanspreekpunt te worden, vooral in grote en kleine zorgen. Ook gewoon in integratie in het Westen natuurlijk, dat is allemaal niet zo evident. En dus ja, vanaf 14, samen ook trouwens met iemand die ik zeker niet mag vergeten te noemen, dat is mevrouw Ingrid Wouters, die stafsecretariaat doet voor internationale studenten en die een heel groot hart draagt voor deze internationale zusters. Wij drie zijn eigenlijk geen triumviraat, maar een triumvrouw, zal ik maar zeggen, die eigenlijk dat dagelijks opvolgen. Ja. En daar zijn we dus in de eerste instantie op zoek gegaan naar een geschikte locatie, die ondertussen tweevoudig geworden is, maar helemaal in parallel daarmee, vooral dus met de uitbouw van die gemeenschap. Enerzijds hun eigen religieuze gemeenschap ter plekke, anderzijds de twee locaties samen vormen ook, en dat beklemtoon ik heel sterk, één International Sisters Community van de faculteit. Het is één gemeenschap. Dus in de faculteit komen ze allemaal samen. Een keer of drie, vier per jaar hebben we een lunchmeeting waar we de dingen van de dag delen en dingen bespreken. Natuurlijk ook een kerstfeest en een eindejaarfeest. Mm-hmm. We hebben een uitstap naar een Vlaamse congregatie met missionaire achtergrond, zodanig dat er eigenlijk ook weer een hele mooie ontmoeting tot stand komt tussen zusters die hun hele leven in die landen geweest zijn en anderzijds onze jonge zusters die uit die landen komen. Zo zijn we al bij de zusters van de jacht geweest, bij de Salvatoriessen in Hasselt, bij de zusters in Zevenkerken, in Duffel. Dit jaar zijn we bij de zusters onder de bogen in Maastricht geweest. En dat geeft, dat vormt gemeenschap natuurlijk ook. Hè. En dus in die zin, ondanks alle andere taken, zeker nu als decaan is dat natuurlijk nog een veelvoud geworden, is het toch een van de realiteiten waar ik het meest fier op ben om er mee aan de aanvang of aan de start te hebben gestaan en uitgebouwd te hebben wat we vandaag hebben. En natuurlijk blijven we ook voortdurend nog denken naar de toekomst toe. Moeten we naar één locatie in de toekomst? Moeten we toch twee locaties houden? Hoe krijgen we meerdere zusters? We hebben bijvoorbeeld ook, als ik nog één ding mag toevoegen, een initiatief, dat heb ik ook in 2014 al gelanceerd, dat bijvoorbeeld een zuster die aan het einde van haar studies komt, in het jaar voordat ze afzwaait, zal ik maar zeggen, een nieuwe zuster uit haar orde voorstelt, die zij dan eigenlijk, dat is een beetje een carouselsysteem, die zij dan een beetje kan inwerken in het jaar dat de oudere zuster nog is, of ik bedoel in termen van jaren, van studiejaren er nog is, en de nieuwe dan aankomt. En zo krijgen we ook een zekere constante in de ordes die er komen, hoewel er ook elk jaar nieuwe ordes zich aandienen, omdat we natuurlijk ze ook aanschrijven en ons aanbod geven. We hebben nu ook een mooie website, dus nu kan mevrouw Wouters die ook meesturen als de zusters zich aandienen, zodanig dat ze een idee krijgen van hoe het er hier aan toe gaat, ja.
Ja, er is eigenlijk wel degelijk ook een continuïteit. Het is iets dat groeit, want u zegt, als één zuster op het einde van haar studie een jongere zuster uit haar congregatie voorstelt, ik vermoed dat er wel vraag naar is om hier te komen studeren.
Ja, zeker. Dat is een belangrijk element. Hè. Dus ik zei al, we zijn gegroeid van ongeveer 5-6 naar nu 5-26. Mm-hmm. Op die, sinds 15-16 zo. Hè. Dus de laatste jaren eigenlijk, sinds we er echt structureel op inzetten. We hebben natuurlijk ook, dat is natuurlijk niet alleen met een mooie droom alleen, maar ook het feit dat we binnen het facultaire fonds voor study allowances, we hebben een eigen studiebeursfonds waarop we echt wel een beroep moeten doen op individuele schenkers, soms op ordes en congregaties. We sturen ook brieven naar zustercongregaties in Vlaanderen met de boodschap van, hier is het allemaal zo evident niet meer, maar in het zuiden is er vraag en groei. En het punt is natuurlijk dat die zusters niet kunnen komen als wij ze niet financieel ondersteunen. Dus er is inderdaad veel vraag, maar er is ook een selectie. Er is eerst een admissionscomité, dat een toelatingscommissie eigenlijk, die de individuele studiedossiers bekijkt en ziet of iemand wel geschikt is om te komen. En in tweede instantie, als die geschikt bevonden wordt, dan wordt die voorgesteld in dat studiebeurzenfonds. En dan proberen wij dus zoveel mogelijk beurzen te kunnen uitreiken voor zusters. En daarin hebben we, dat is ook een van mijn initiatieven geweest, hebben we binnen dat studiebeurzenfonds een aparte schijf opgericht voor giften voor de zusters. Waarvan men dus eigenlijk echt weet dat gaat naar een bepaalde zuster, niet naar een priesterstudent of een andere student uit het zuiden, maar naar een zuster. Waarbij trouwens ook een initiatief is ontstaan van peterschap. Men kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil die zuster steunen. En die zuster kan dan eens op bezoek gaan en haar resultaten delen. Dus we proberen dat eigenlijk op die manier. Maar ik wil alleen maar benadrukken, dat er is veel vraag. Maar we kunnen niet iedereen toelaten. Dus we moeten eerst carrièrematig, intellectueel natuurlijk kijken of de mensen geschikt zijn. En daarna moeten we zien wie we durven kunnen toekennen. Want dat is altijd een beetje, we leven, ik bedoel, dat fonds heeft alleen maar de giften, dus dat is niet zo enorm. Dus ja, het gaat niet opeens naar 100 zusters gaan, want dat kunnen we natuurlijk niet aan. Maar dat is eigenlijk hoe het loopt. 25-26 is natuurlijk een hele mooie groep. Er zijn er ook wel, moet ik misschien zeggen, niet alle 26 wonen op die locaties. Er zijn er een aantal die bij hun eigen congregatie nog wonen. Ja. Dus niemand woont meer los in de stad. Maar bijvoorbeeld, er is een Salvatorianes die wel bij de Salvatorianes in Hasselt woont. Mm-hmm. Of er is een Benedictines die bij de Benedictines in Luik woont. Maar zelfs die hebben soms spijt dat ze niet... dat ze niet bij de groep kunnen wonen. Maar dat is natuurlijk wel te verstaan dat ze bij hun eigen orde wonen.
Ja, het is natuurlijk een project dat... Hè, want u zegt, we kunnen moeilijk gelijk naar 100 zusters gaan. Maar het is wel een project dat nog de komende jaren, vermoed ik, gaat blijven groeien.
Absoluut, dat is wel de bedoeling. En we zouden graag naar 100 zusters gaan. Ja. Dat zeg ik natuurlijk niet. Maar ik bedoel, binnen de huidige contouren van onze financiële grenzen is dat eigenlijk niet mogelijk. Mm-hmm. Dus in die zin... ja. Hangt het ervan af van hoe eventueel giften groeien? Of als, ik fantaseer natuurlijk nu maar zo hard op. Misschien niet de plek om dat te doen, maar als we nu ergens een groot legaat zouden krijgen of een schenking, dan verandert dat natuurlijk de hele zaak. Dan kunnen we meer zusters aan laten komen. Maar nu is het een kwestie van eigenlijk te selecteren wie de beste voorcarrière en toekomstperspectief is. Daarmee nemen we ook wel bij voorkeur jongeren, dus we zeggen onder de 35 jaar. Omdat, bij uitzondering kan er met motivatie ook wel iemand ouder. Maar het moet gaan om mensen die, en dat is eigenlijk de hoofdbedoeling natuurlijk, om mensen die in hun land, in hun congregatie, maar ook in hun land, bij hun terugkeer, werkelijk een belangrijke rol gaan opnemen en impact hebben. En we hebben ook heel wat getuigenissen van zusters die ondertussen al terug zijn en rollen opgenomen hebben in land, die daadwerkelijk ook zeggen. Het is een enorm verschil natuurlijk om terug te gaan met een bagage van een master en een doctoraat en hier ook meegeholpen hebben, want dat is wat ze eigenlijk allemaal doen aan de uitbouw van een nieuwe religieuze gemeenschap. En dat eigenlijk niet zowel die praktische kennis als die theologische kennis ginder ten dienste te stellen. We werken natuurlijk niet zomaar om zomaar zusters te hebben. De bedoeling is om een dienst te leveren als faculteit aan de wereldkerk. Want eigenlijk is dit, met grote woorden, een realiteit die bij uitstek een concretisatie is van de wereldkerk. Waar ze zusters uit het zuiden, uit allerhande landen, die ook naar die landen terugkeren. En die gedrevenheid, die synergie, die zoektocht naar de kern die ze hier hebben meegemaakt, natuurlijk meenemen en in hun eigen context een groot verschil maken. En op die manier ook een stukje van het evangelie waarmaken. Hè, dragen mijn getuigenis uit tot het einde der wereld. Voor mij ook persoonlijk in het bezig zijn met die internationale zusters. Ik heb dat toen al gedacht, toen ik vice-decaan internationaal was. Is dat ook wel een stukje antwoord op die oproep van ga tot de einde van de wereld en breng het evangelie zoals we dat kunnen lezen. Eigenlijk is dit iets heel concreet in die zin. Allee, zo zie ik dat toch persoonlijk ook geloofsmatig eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, het is een prachtig initiatief en ik wil u ook van harte danken voor uw tijd en om op onze vragen te hebben beantwoord en die internationale zustergemeenschap een beetje in de kijker hebben geplaatst. Hè?
U bent daar ook heel hartelijk voor bedankt, want natuurlijk zo kunnen veel meer mensen ervan horen. Ik ben heel blij dat ik er zo over kon vertellen. Ik kan misschien nog wel even toevoegen dat als mensen er meer over willen weten, dat ze op de facultaire website, de website van de zuster, kunnen terugvinden op de internationale pagina, of dat ze mevrouw Wouters kunnen aanschrijven, of als ze meer info willen over die beurzen of over medewerking of ondersteuning aan het initiatief, dan ben ik altijd bereikbaar gewoon op mijn eigen mailadres, dat u in één klik op de website zult vinden.
Dat is dus goed, dat en is wij gaan de link naar de website ook zeker op onze website plaatsen, samen met dit interview, en dan kunnen de luisteraars alle gegevens terugvinden.
Dat is heel fijn. Dan kunnen mensen rustiger grasduinen in die, en de foto's ook vooral zien. Want ik
prachtige foto's.
De foto's spreken voor zich als je een beetje kijkt naar de foto's van de uitstap, naar hun eigen getuigenissen op de website, zeggen veel meer dan al wat ik hier kan vertellen.
Van harte dank, dokter Bénédicte Lemelin, voor uw tijd en voor het gesprek.
Dankjewel, mevrouw. Een hele mooie dag nog.